In de naam van de Vader, die zondaren verkiest, in de naam van de Zoon, die zondaren zaligt, in de naam van de Heilige Geest, die zondaren trekt, is ons samenzijn geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God onze Vader, door onze Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Niets is, o Oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Waar zou ik uw geest ontvlien? Waar zou u, o Heer, uw oog niet zien? Laten wij zingen uit Psalm 139, het eerste en het vierde vers. Doen wij nu eerst belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Ieder spreken in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten het ter rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. We lezen nu uit het Nieuwe Testament, uit de eerste brief aan de gemeente van Korinthe, tweede hoofdstuk. 1 Korinthe 2, en we zingen daarna uit Psalm 25, tweede vers: Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En ik, broeders, toen ik tot u gekomen ben, ben ik niet gekomen met uitnemendheid van woorden of van wijsheid, u verkondigende het getuigenis van God. Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruisigd. En ik was bij u in zwakheid en in vrezen en in veel beving. En mijn reden en mijn prediking was niet in bewegelijke woorden der menselijke wijsheid, maar in betoning van geest en van kracht. Opdat uw geloof niet zou zijn in wijsheid der mensen, maar in de kracht Gods. En wij spreken wijsheid onder de volmaakten, nog een wijsheid niet van deze wereld, nog van de overste van deze wereld, die teniet worden. Maar wij spreken de wijsheid Gods bestaande in verborgenheid die bedekt was, welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons eer de wereld was, welke niemand van de oversten van deze wereld gekend heeft. Want indien zij ze gekend hadden, zo zouden zij de Heere der Heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Maar gelijk geschreven is hetgeen het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, en in het hart des mensen niet is opgeklommen hetgeen God bereid heeft voor hen die hem lief hebben. Doch God heeft het ons geopenbaard door zijn geest, want de geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten Gods. Want wie van de mensen weet wat van de mens is dan de geest des mensen die in hem is? Alzo weet ook niemand wat van God is dan de geest Gods. Doch wij hebben niet ontvangen de geest der wereld, maar de geest die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn, welke wij ook spreken, niet met woorden die de menselijke wijsheid leert, maar met woorden die de Heilige Geest leert, geestelijke dingen met geestelijke samenvoegende. Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die van de Geest van God zijn, want ze zijn hem dwaasheid en hij kan ze niet verstaan, omdat ze geestelijk onderscheiden worden. Doch de geestelijke mens onderscheidt wel alle dingen, maar hij zelf wordt door niemand onderscheiden. Want wie heeft de zin des Heren gekend die hem zou onderrichten? Maar wij hebben de zin van Christus.
Thank you.
Laten wij de Heere bidden om zijn zegen. Heere, tot u mogen wij komen. U die de God bent van alle genade. U die ons de gelegenheid schenkt om naar uw huis te gaan of om mee te luisteren. En we bidden u, waar we om gezongen hebben zojuist, wilt u door uw woord en geest ons uw wegen bekendmaken. Ons leiden in uw waarheid, dat hebben we nodig. Alleen zo zullen wij verder kunnen, ook in de komende week, geleid door het goddelijk licht van uw woord. En daarvoor hebben we zo nodig de leiding van uw Heilige Geest. Die geest die dat niet doet buiten het woord om, maar die leidt in alle waarheid. En daarvoor roept u ons ook samen, opnieuw op deze dag. We mogen in uw huis zijn om te luisteren naar wat de geest tot de gemeente zegt. En als dan vandaag, deze avond, speciaal aan de orde is de persoon en het werk van u, o Heilige Geest, aan de hand van een belijdenisgeschrift van uw kerk, geef dan aandacht, geef dan verlangen, ja, geef dan vurig verlangen om door hem bewerkt te worden. Ontwaak noordenwind en kom gij zuidenwind, doorwaai de hof, opdat zijn specerijen uitvloeien. En geef dat uw wijngaard edele vruchten zal voortbrengen tot eer van uw grote naam. U bent het toch, uw Heilige Geest, die deze aarde hebt versierd, tot een kosmos hebt gemaakt bij de schepping. Maar u bent het ook die in het werk van de herschepping alles voltooid tot zijn doel brengt, tot een sieraad maakt, zodat we aan het beeld van de Heer Jezus Christus gelijkvormig zullen zijn. We hebben dat zo nodig, Heere. En geef ons die dingen te verstaan, de noodzaak ervan, maar ook de beleving ervan. De noodzaak, omdat van nature wij mensen zijn, en we hebben het zojuist ook gelezen uit uw goddelijk woord, die van nature die dingen niet verstaan, omdat ze geestelijk onderscheiden worden. Maar u bent daarvoor juist ook uitgestort, o Heilige Geest, om die ware wijsheid te leren. We kunnen het met de wijsheid van de wereld niet doen. Maar wil ons alles schenken wat we nodig hebben, om zo ook onze reis voort te zetten door dit leven. Dit leven dat toch een woestijntocht is voor uw kerk. Dit leven waarin we als vreemdelingen hebben te verkeren in deze wereld en niet gelijkvormig hebben te zijn aan deze wereld, maar veranderd moeten worden door de vernieuwing van ons gemoed. Als we nog onbekeerd zijn, heren, en we zitten in de kerk, wil ons dan in het hart grijpen, op dit moment, in deze dienst, dat we veranderd worden, dat onze ogen, onze blinde zielsogen opengaan voor dat wonderlijke heil van uw genade. Dat onze ogen opengaan voor dat leven buiten u, dat geen leven is, maar dat we het gaan zoeken in u, de God van het leven. Dat we niet zonder u verder kunnen, maar dat we met u begeren te leven. En dat die dienst van u ons niet een last zal zijn, maar een lust wordt. En dat we het van harte mogen zingen, dat we lust hebben om u te vrezen, het allerhoogste en eeuwig goed. Schenk dat ons, schenk dat onze kinderen. Wilt u dat aan ons allen geven, maar ook dat leven verdiepen. Want daarvoor is ook uw werk nodig, o Heilige Geest. Verdieping in het geloofsleven. Dat u, o Heer Jezus Christus, door uw woord en geest als de grote landman ook snoeit in ons leven, opdat we nader aan u verbonden zullen worden en enkel van u zullen verwachten. Niet meer van onszelf en niet meer van de dingen om ons heen, maar alleen van boven. Van u, de bron van alle goed, van de Vader der lichten, die altijd nog dezelfde is in zijn trouw en in zijn goedheid. Heren, denk aan uw kerk, waar dan ook vergaderd. Denk aan uw kerk die vervolgd en verdrukt wordt. Vele christenen die moeten lijden om het belijden van hun geloof. O Heren, geef toch moed en kracht aan hen. Geef toch dat ze door zullen gaan. Dat ze vertrouwen zullen op u alleen. Geef ze de kracht en de moed om getuigen te zijn van u, o Heer Jezus Christus. Zoals Paulus dat ook mocht kennen. En hij niet anders wilde weten dan Jezus Christus en die gekruisigd, om door hem alleen gezaligd te worden. en wil daardoor ook nog vele anderen trekken door hun getuigenis, want het is in de loop van de eeuwen toch gebleken dat het bloed der martelaren ook het zaad der kerk is, dat het u behaagt om daardoor toch ook weer anderen tot onderdanen van u te maken. Heren, wij bidden of u gedenken wilt aan alle arbeid en zorg die in allerlei organisaties van barmhartigheid mogen plaatsvinden. Wil ze zegenen. Geef dat ze middelen zullen ontvangen. Dat we alle onze taak daarin ook verstaan. Opdat zij kunnen meedelen aan hen die nood hebben, die behoefte hebben aan al die dingen. Het is toch onze taak. Het zal toch ook een heilige roeping moeten zijn. Het zal zelfs een lust moeten zijn om wat we zelf ontvangen hebben, daarvan ook mee te delen aan anderen. In het besef dat we maar rentmeesters zijn van al het goed dat we hebben ontvangen. En dat we eenmaal voor u komen te staan en ook rekenschap moeten afleggen van alles wat we ontvingen en gedaan hebben. O Heere, maak ons getrouw. Dat hebben we ook nodig. Getrouwmakende genade ook in dat opzicht. Wil uw kerk doen leven uit die grote gave die u zelf gegeven hebt, o Vader van alle barmhartigheid, uw eigen Zoon. Gij weet de genade van onze Heer Jezus Christus. Zo staat het toch op het heilig blad, dat hij om uwentwil is arm geworden, dat hij rijk was, opdat gij door zijn armoede zoudt rijk worden. We bidden u, Heere, of u gedenken wilt aan weduwen, aan weduwnaren, aan wezen. Wat kan de moeite, het verdriet, de zorg soms groot zijn? Wat kunnen de lege plaatsen soms drukken? Maar Heere, ontfermt u zich, want dat is toch uw naam. Op u vestigen we het oog. En dat doen we toch nooit te vergeefs. Maak uw weldaan wonderbaar, ook in dit opzicht. Nogmaals dragen we de zieken aan u op, in het ziekenhuis en thuis. Klein en groot, jong en oud, ach Heere, u weet wat nodig is. Beter dan dat doktoren en verpleegkundigen nog weten. En beter dan wat instrumenten te kennen kunnen geven. Bent u het toch van wie we gezongen hebben? Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Maar u bent ook de God die een arm met macht hebt en groot vermogen. Wilt u het dan wel maken? En zegen ons, ons allen, alleen om dat borgwerk van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Hoor ons in zijn naam. Amen. Laten wij gaan zingen uit Psalm 119, daarvan het derde en het 86e vers. Och schoont ge mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. En vervolgens het 86e vers, dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer, gelijk een bron zich uitstort op de velden. U krijgt gelegenheid om uw gave aan de Heer te schenken. De eerste collecte is voor de kerk, de tweede voor kerkelijke kassen en bij de uitgang een collecte voor aflossing. Vanavond uit de Nederlandse geloofsbelijdenis dan artikel 11. Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 11. Daar wordt gesproken over het feit dat de Heilige Geest waarachtig en eeuwig God is. En daar belijdt de kerk het volgende. Wij geloven en belijden ook dat de Heilige Geest van eeuwigheid van de Vader en de Zoon uitgaat. Niet zijnde gemaakt, nog geschapen, nog ook geboren, maar alleen van beide uitgaande. Welke in orde is de derde persoon der drievuldigheid, van eenzelfde wezen, majesteit en heerlijkheid met de Vader en de Zoon. Zijnde waarachtig en eeuwig God, gelijk ons de Heilige Schriften leren. Na de prediking zingen wij uit Psalm 143, het tiende vers. Ja, gemeente, dit is maar niet een splinterige kwestie uit een grijs verleden waar het hier over gaat. Misschien denkt u, ja, we hebben het al over de drie-eenheid gehad. Over de godheid ook van de Heer Jezus Christus en nu dan weer de godheid van de Heilige Geest. Maar is dat nou allemaal wel zo belangrijk? Daarover is al het een en ander natuurlijk gezegd in de voorafgaande artikelen, de behandeling daarvan ook. Maar wat hier aan de orde is, de Heilige Geest, dat was niet alleen voor toen een hoogst belangrijk punt, maar dat is ook voor nu actueel, hoogst actueel zelfs. Vandaag wil men eigenlijk niet zoveel horen over dogmatiek, geloofsleer. Daar moet je me eigenlijk maar niet mee aankomen. Maar velen zijn nog wel geïnteresseerd in het ervaren van de Heilige Geest. Het draait in het geloven vandaag bij velen ook om de spiritualiteit waarmee we God beleven. Er zijn heel wat mensen die toch op zoek zijn in onze tijd naar religieuze ervaring. Dat is op zichzelf helemaal niet vreemd in onze kille en onpersoonlijke wereld, waarin de mens zelf God eerst verbannen heeft uit deze wereld. God heeft dood verklaard. En daardoor is er een kilte ontstaan, waarin mensen uiteindelijk ook niet kunnen leven. En velen zijn dan ook op zoek naar geestelijke, naar religieuze ervaring. Maar hoe? Kijk, en daarbij is nu van groot belang welke visie wij hebben op de Heilige Geest en op zijn werk. De Heilige Geest, zelf ook God, zoals hier staat in de Nederlandse geloofsbelijdenis, dat leren de schriften heel duidelijk. U ziet het direct al in de doopformule. In het begin van de christelijke kerk wordt hij op één lijn gesteld, de Heilige Geest, met de Vader en de Zoon. Ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Maar het is wel te begrijpen dat, ja, in de loop van de geschiedenis er soms wat moeite was met het belijden van de Heilige Geest als goddelijke persoon. Waarom? Wel, wat een vader of een zoon is, dat is voor ons wel duidelijk. Dat is voor ons veel duidelijker dan wat een geest is. En bovendien, de Heilige Geest wordt ook in de Bijbel een gave genoemd. En een kracht van God. Of een vuur dat niet gedoofd mag worden. Vandaar dat sommigen er moeite mee hadden om in die Heilige Geest een goddelijke persoon te zien. Er is veel strijd over geweest. Vooral in de vierde eeuw is daarover gestreden. Arius, die had moeite, of te zeggen het eigenlijk te zacht, die loochende de godheid van de Zoon. We hebben dat vorige keer gezien. Over de Heilige Geest heeft hij eigenlijk niets gezegd. Maar zijn volgelingen loochende ook de godheid van de Heilige Geest. En die dwaling heeft de kerk op het concilie van Constantinopel afgewezen. Op grond weer van het woord van God. Want de Bijbel leert heel duidelijk dat de Heilige Geest God is. Wij hebben een drie-enige God. En in dit artikel wordt dan gewezen op het feit dat hij de derde persoon is in het goddelijk wezen. Gelijk de schriften staat er dan ons leren. En om daar een paar dingen te noemen, want dat moet ons wel heel goed voor de aandacht staan. Aan de Heilige Geest worden in de Bijbel ook namen gegeven. Goddelijke namen. Hij wordt zelf ook God genoemd. Ik denk aan wat Petrus zegt tegen Ananias en Safira. Dan zegt hij, gij hebt goden gelogen. En dan heeft hij het over de Heilige Geest. Petrus noemt het bedriegen van de geest in Handelingen 5 liegen tegen God. De Heilige Geest heeft ook goddelijke eigenschappen. Hij wordt alomtegenwoordig genoemd. Dat is een goddelijke eigenschap. Dat hebben mensen niet. Dus de geest is niet een schepsel. Hij is zelf God. Alomtegenwoordig. Waar zou ik heen gaan voor uw geest? Waar zou ik heen vlieden voor uw aangezicht? We hebben dat gezongen uit Psalm 139. Dat is een goddelijke eigenschap. Een deugd van God. Alomtegenwoordig. Maar ook alwetend. De geest doorzoekt alle dingen, ook de diepten Gods. Goddelijke werken worden in de Bijbel toegeschreven aan de Heilige Geest. De schepping, de geest van God zweefde over de water. Hij schept alles, hij vernieuwt alles. Door het woord des Heeren zijn de hemelen gemaakt en door de geest van zijn mond al hun heer. De lichamen van de gelovigen worden tempelen van de Heilige Geest genoemd. Nou, God woont alleen in een tempel. De Heilige Geest ontvangt goddelijke eer. De Nederlands geloofsbelijdenis zegt hier dat hij majesteit en heerlijkheid met de Vader en de Zoon heeft. Dus gelijke goddelijke eer. We zagen dat al in het doopbevel, maar u kunt ook denken aan de apostolische zegen, waarin de drie enige God op één lijn wordt genoemd. Op één lijn wordt daar ook de Heilige Geest genoemd met de Vader en met de Zoon. En de Heilige Geest die deelt ook gaven uit. Speciale gaven. Hij is degene die kunstenaars ook gaven geeft. Denk aan de twee die in de woestijn de tabernakel mochten vervaardigen. Bezaliel en Aholiab. Die heel uitdrukkelijk, dat wordt daar genoemd, ook door de Heilige Geest daarvoor de wijsheid ontvingen. Maar hij deelt ook de kruisverdiensten van de Heer Jezus Christus uit. Hij is dus niet alleen in de schepping bezig, de Heilige Geest, en bracht hij alles tot zijn doel. Hij zweefde over de wateren om dat alles geschikt te maken, zou je kunnen zeggen, voor dat spreken van God, dat scheppend spreken van God. Maar hij werkt ook in de herschepping. Door hem werd deze wereld een kosmos, een sieraad. Maar ook op het terrein van de herschepping is hij werkzaam. Hij past alles toe. Hij deelt dat mee wat de Heer Jezus Christus heeft verworven. Dat is nou het werk van de Heilige Geest. Hij is waarachtig God en dat is ook nodig. Anders zou er ook geen zaligheid zijn voor zondaren. Wij hebben een God nodig die het werk dat de Heer Jezus Christus heeft verricht, wat hij heeft verworven, ook gaat meedelen, gaat toepassen aan zondaren. En die ook na ontvangen genade telkens weer doorbreekt en doorwerkt, zodat het leven tot zijn doel komt, want tot zijn voltooiing. Dat is het eigenlijke werk van de Heilige Geest. Dus in de Bijbel wordt de Heilige Geest heel duidelijk ook op één lijn gesteld met de Vader en de Zoon. God. Maar hij is ook een persoon. Geen kracht. Er wordt in de Bijbel wel over de kracht van de Heilige Geest gesproken. Denk maar aan wat de engel Gabriel zegt tot Maria, en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Maar dat neemt niet weg dat hij ook een persoon is, niet maar een kracht van de Vader. In de Bijbel worden hem ook persoonsnamen gegeven. Denk maar aan de naam Trooster, naam voor de Heilige Geest, de Voorspreker. Dat is niet dus een onpersoonlijke kracht, maar hier wordt gesproken over een handelend persoon. Verstand, gemoedsbewegingen, wil wordt hem toegekend. Hem kan smarten aangedaan worden. En dat kun je een ding niet. Je kunt een ding geen smarten aandoen, maar een persoon wel. Hij getuigt van Christus, staat er in de Bijbel. Hij brengt de apostelen binnen. alles wat de Heer Jezus Christus gezegd en gedaan heeft, dat zou de Heilige Geest hen te binnen brengen, indachtig maken. Hij getuigt met onze geest, staat er ook, dat Paulus zegt dat we kinderen God zijn. Hij schrijft Paulus de reisroute voor, niet Paulus terug, maar je moet naar de overkant toe. Hij verhinderde hem om het woord in Bithynië te gaan spreken. De Heilige Geest. Hij onderzoekt ook, hij spreekt, hij leert, hij maakt indachtig. Dat zijn allemaal werkingen van een persoon, dat moeten we niet vergeten. Uit wat je hem aan kunt doen, blijkt ook dat hij een persoon is. Want een kracht kun je niet bedroeven, maar de Heilige Geest, daarvan staat in de Bijbel, dat je die bedroeven kunt. Je kunt de Heilige Geest weerstaan, je kunt hem uitblussen. Er is zelfs sprake van de zonde tegen de Heilige Geest. Het lasteren van de Geest. Dus de Heilige Geest op één lijn met de Vader en de Zoon, van hetzelfde wezen, dus ook God, maar ook een persoon. In orde staat er dan hier de derde persoon van de drievuldigheid, de drie-eenheid. Dat wil niet zeggen dat hij een derde rangs God is, maar God is een God van orde. Tezamen met de Vader en de Zoon is hij waarachtig en eeuwig God. Hij hoort erbij. Hij hoort er helemaal bij en hij maakt het werk af. Hij voltooit het. Dat even over het feit dat de Heilige Geest dus tot hetzelfde wezen behoort als de Vader en de Zoon. Het goddelijk wezen. Dat hij niet een kracht is, maar een persoon. En dat is noodzakelijk, gemeente. Want het werk van de Heilige Geest is ook zo nodig. We zijn er niet mee dat Heer Jezus Christus aan het kruis van Golgotha de straf heeft gedragen en dat hij alle gehoorzaamheid heeft opgebracht. Dat is heel belangrijk en dat is ook fundamenteel, maar het moet ook worden toegepast aan zondaarsharten. Dat is het werk van de Heilige Geest. Hij is die zondaren verenigd, die hen inlijft in Christus. Deel geeft aan alles wat de Heer Jezus Christus verdiend heeft. Zo spreekt de Bijbel daar ook over. En wat is dat nou een wonder? Want jongens en meisjes, in het uur van de doop heeft die drie-enige God ook dat beloofd. De Heilige Geest belooft daarin dat hij alles wil toe-eigenen wat we in Christus hebben. Namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven enzovoort. Al die dingen, dat wil nou de Heilige Geest, dat is nou de derde persoon in het goddelijk wezen die dat wil en die dat kan toepassen. Want je bent gedoopt in de naam van een drie-enige God, ook van de Heilige Geest. Breng je dat wel eens in herinnering bij de Heere? Dat je zegt, o Heere, ik ben ook in uw naam, o Heilige Geest, gedoopt en u hebt het beloofd dat u het me wilt geven. Want in die weg wil de Heere schenken. De Heere zegt, neem deze woorden met u en zeg tot mij, dat zei hij ook tot het volk Israël. En dan zegt hij precies voor wat ze van hem mogen vragen, want de Heere wil in de weg van het gebed de vervulling van zijn belofte geven. Hij wil dat medicijn van de vergeving en van de vernieuwing brengen tot aan, nee, nog veel verder, tot in het hart. En dat is nou het werk van de Heilige Geest. Maar nu het volgende. Want die Heilige Geest, die gaat van de Vader en van de Zoon uit, staat hier. Wij geloven en belijden ook dat de Heilige Geest van eeuwigheid van de Vader en de Zoon uitgaat. Zowel de Geest als de Zoon komen als het ware uit de Vader voort. Hoe, dat weten we niet. Maar hier worden ook verschillende woorden gebruikt als het gaat om de Geest en om de Zoon. De uitdrukking geboren uit, zoals we in het vorige artikel hoorden, van de Zoon, van eeuwigheid geboren uit de Vader. Dat past ook goed bij de Zoon, maar hier wordt dan gesproken over een uitgaan. En dat past heel goed ook juist bij de Geest. Dat woord betekent ook adem. Verschillende woorden worden hier daarvoor gebruikt om aan te geven dat er onderscheid is. Onderscheid tussen de Zoon en tussen de Heilige Geest. Al behoren ze tot hetzelfde wezen. Maar er is wel onderscheid. Ook in hun werk. Maar de Heilige Geest gaat niet alleen van de Vader uit, belijden we hier. Hij gaat ook van de Zoon uit. Wat betekent dat? Eerst dit. Hij wordt namelijk, de Geest wordt in de Bijbel genoemd de Geest van de Vader. In Matthäus 10. Maar hij wordt ook genoemd, ik denk aan wat er staat in Galaten 6, de Geest van de Zoon. Dus u ziet hier dat hij van beide uitgaat, bij beide hoort. In één zin zegt de Heer Jezus dat de Geest van de Vader uitgaat en dat de Zoon de Geest zal zenden. Daardoor is het duidelijk dat de Geest ook van de Zoon uitgaat. En over dat laatste is strijd geweest. Is een zware strijd geweest. Dat is het zogenaamde filioque. Dat betekent, dat is een Latijnse uitdrukking voor, en van de Zoon gaat hij ook uit, de Heilige Geest. Ook van de Zoon. Maar waarom is dat nou zo belangrijk? Om dat te belijden dat de Geest ook uitgaat van de Zoon. Niet alleen van de Vader uitgaat. En dat hij dus als het ware aan de Vader verbindt. Het werk van de Vader doet. Dat is hierom van belang, omdat de Bijbel het zegt, dat eerst. En omdat de Heere geen onnodige dingen geopenbaard heeft. In de 11e eeuw, dat is in 1054, heeft dit geleid tot een schisma, tot een scheuring in de kerk, in de christelijke kerk. En dat ging over dit punt. De kerk in het oosten zei, de Heilige Geest gaat alleen uit van de Vader. En de kerk van het westen zei, op grond van Gods woord, de Geest gaat ook uit van de Zoon. Dat is een van de belangrijkste aanleidingen geweest tot die grote kerkscheuring in 1054. Nog steeds leren de kerken van het oosten, de Oosters-Orthodoxe kerk, dat de Heilige Geest alleen van de Vader uitgaat. Het lijkt onbelangrijk, maar dat is het niet. Waarom niet? Volgens de Grieks-Orthodoxe kerk, dus de Oosterse kerk, is het zo dat God zich aan mensen openbaart door de Zoon, door de Heer Jezus Christus, door het Woord, en daarnaast ook openbaart de Vader zich door de Heilige Geest. Dus er zijn twee wegen van God tot de mens en van de mens tot God. De Heilige Geest zou mensen dus tot de Vader kunnen brengen buiten Christus om. Er kan dus rechtstreeks onmiddellijk contact zijn met God zonder tussenkomst van de Heer Jezus Christus. De Zoon zou tot God leiden door zuivere preken, dat kan. Maar de Geest die doet dat ook, zegt de Oosters-Orthodoxe Kerk, door direct in het hart van mensen te werken. Buiten het werk en buiten Christus om, buiten het werk van Christus om. Nou, daardoor wordt de godsdienst helemaal een zaak van het gevoel. Als de Geest je direct kan verbinden aan de Vader, dan wordt het alleen maar een zaak van gevoel. Wat ik beleef, wat ik voel, wat ik ondervind, ja, dat is dan relevant, verder niet. Dan hoef ik dat woord daar verder niet bij te hebben. En eigenlijk vond men in de Oosterse kerk de weg van de Geest ook nog de mooiste. En men vond het eigenlijk ook niet zo belangrijk meer of het evangelie nou wel zuiver gepreekt werd of niet zuiver gepreekt werd. Het was veel belangrijker of je diep in je hart een vroom, een religieus gevoel had. En het is geen wonder dat in het oosten de sekten al heel vroeg welig tierden. Want als het niet meer gaat om een gecorrigeerd worden door het woord, maar een direct contact kan zijn tussen de Vader via de Heilige Geest, ja, dan kan er van alles gezegd worden. Geen wonder dat dus vele sekten al heel vroeg tierden in het oosten. De Grieks-Orthodoxe kerk en de Russisch-Orthodoxe kerk, ja, die kennen dan ook een heel andere geloofsbeleving dan in de kerk van het westen over het geheel genomen. In het Westen heb je natuurlijk ook deze trek gehad. Dat moeten we niet vergeten, want u moet niet denken, oh, in het Westen dacht men daar dan helemaal zuiver over. Dat was aanvankelijk ook zo. Maar denk aan de tijd van de reformatie, daar heb je ook de dopers. En die zaten eigenlijk, en het is altijd weer een gevaar, en daarom is het ook zo actueel voor vandaag. Want uiteindelijk is dat te herleiden tot dit probleem. Die dopersen die zeiden ook, je moet het hebben van directe inspraak. Wat heeft de Heilige Geest tegen mij gezegd? En of het dan in de Bijbel staat of niet in de Bijbel staat, dat doet er niet toe, maar de Heilige Geest heeft het mij gezegd. Dan loop je het gevaar dat je aan de geest met een hoofdletter gaat toeschrijven wat product is van je menselijke geest. En wat is nou de reformatie geweest? De reformatie heeft juist de geest niet willen losmaken van het woord. Want daarmee wordt hij losgemaakt van de Heer Jezus Christus. En dan kom je in het subjectieve vaarwater. Hoogst actueel vandaag, waarom? Omdat velen ook nu zeggen, ja, maar ik ben wel gelovig. Ik geloof wel. Maar je moet niet vragen naar de inhoud van dat geloof. Wat geloof je dan? Is dat wel betrouwbaar? Nee, dat moet je niet vragen. Ik geloof wel. En van alles wat. Hier zit wel wat in en daar zit wel wat in. Dikwijls heeft men ook genoeg aan wat religieuze ervaringen. Genoeg als men maar wat prevelt in de ruimte. Dat wordt dan gebed genoemd. Maar het lucht op. Religieuze ervaringen. Men zoekt zelfs religieus genot. En dat kan zelfs opgewekt worden door allerlei liederen ook. De inhoud van die liederen doet er niet toe. Als die muziek maar meesleept en je in een bepaalde sfeer brengt. Dat stoelt eigenlijk op diezelfde wortel. Dat is ook vandaag binnen de kerken een groot gevaar. Men is vandaag zo geconcentreerd op het, ja, op de existentiële beleving. Dat dat veel belangrijker is dan, wat zegt de Bijbel nou? Wat zegt de Heer Jezus Christus daar nou van in zijn woord? Maar wat beleef ik? Wat voel ik? Wat denk ik? Wat vind ik ervan? Alsof wij door de ervaring gered kunnen worden. Echt niet. Vandaar dat je vandaag de dag ook zoveel aversie hebt tegen geloofsleer, dogmatiek, belijdenisgeschriften. Die moeten het dan ontgelden, want ach, dat is allemaal maar, heb je niks aan. Je moet tenslotte het ervaren. En men ziet in allerlei activiteiten die ontplooid worden, activiteiten van mensen, ook het heiligende werk van de geest, los van de erkenning van de noodzakelijkheid van het werk van de Heer Jezus Christus. Overal waar dan wat structuren worden veranderd, daar ziet men dan als het ware de Heilige Geest in het werk. Daar zijn mensen door de geest gedreven bezig. En dan doet het er niet toe of dat een band is ook met de Heer Jezus Christus. Nee, dat is geloofswerk. Dat leeft vandaag. En gemeente, nu is het waar. Jongens en meisjes, daar moeten we goed om denken. Het is waar. God is te beleven. Hoort wat mij God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. En dat is het werk van de Heilige Geest. Maar hoe? Niet los van de Heer Jezus Christus. Niet los van zijn woord. Dat woord dat ook het product is van de Heilige Geest. Heilige mensen, Gods door de Heilige Geest gedreven. Wij moeten ons altijd weer afvragen of onze ervaring uit God is of niet uit God. Want er zijn immers ook ervaringen van de boze, van de geest uit de afgrond. We worden toch opgeroepen in de Bijbel om te onderscheiden de geesten of ze uit God zijn, want de duivel die imiteert ook het werk van God. Vergeet dat niet. De Westerse kerk heeft toen in 1054 heel sterk de nadruk gelegd op het feit dat de geest alles uit Christus neemt. En dat hij de kruisverdiensten van de Heer Jezus Christus gaat toepassen aan zondaarsharten. Dat is belangrijk. De Heer Jezus heeft ook gezegd van de geest, die zal mij verheerlijken. Dat is het werk van de geest. Die zal mij verheerlijken. De Westerse kerk is beducht geweest voor het gevaar van de valse mystiek van de geestdrijverij.
Want dan wordt het historische werk van de Heer Jezus Christus en de ambtelijke dienst in de kerk ook op de achtergrond gedrongen. De Heilige Geest, die is degene die het uit Christus neemt, heeft de Heiland zelf gezegd. Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. En daarbij gebruikt dan de Heilige Geest middelen. Het woord, dat wordt ook een zwaard genoemd waarmee de Heilige Geest werkt. Dat is het heilsmiddel, het heilsmiddel. Het is niet zo dat de Heilige Geest direct verband zou leggen tussen God, de Vader en de gelovigen hier op aarde. Zonder gebonden te zijn. Daar heeft hij zich vrijwillig aan gebonden. Aan het werk van Christus. Aan zijn kerk. En aan de sacramenten. De Oosterse kerk zei dus, de geest die kan dus los zelfstandig werken naast de zoon. Maar daardoor wordt de Heer Jezus Christus van zijn plaats gedrongen. Wordt het werk van Christus ondergewaardeerd. En zelfs als niet noodzakelijk beschouwd. De Bijbel leert ons dat er een nauwe band is tussen de Heilige Geest en de Heer Jezus Christus. De geest van de Vader heet ook de geest van de Zoon. De Heilige Geest brengt in gemeenschap met de Vader door je in gemeenschap te brengen met de Heer Jezus Christus, met de Zoon. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Hoort u? Heel duidelijk. Dat is het werk van de Heilige Geest. Die gaat de aandacht richten op de Heer Jezus Christus. Die gaat het oog vestigen op hem, op die heiland. Zodat Paulus ook zegt dat hij van niets anders wil weten dan van Jezus Christus en die gekruisigd. Dat is het werk van de Heilige Geest. En gedreven door die geest ziet hij daarom alles in die heiland. Die zal mij verheerlijken. Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Hij eigent toe wat we in Christus hebben. Denk aan doopsformulier. In de weg van het geloof. En de geest wordt ook genoemd de geest van het geloof. Maar die geest die werkt dus door het woord. Het geloof zegt amen op het woord. Waar we de Heilige Geest los gaan maken van dat woord. Daar verval je tot subjectivisme. Hij gaat dus uit van de Vader en van de Zoon. Gelijk ons de Heilige Schriften staat hier terecht leren. Het is volkomen schriftuurlijk. Als de geest werkt, dan doet hij dat door het woord. En dan ondervind je dat ook. Want de geest bindt je aan het woord. Hij leidt in alle waarheid, staat er. Dan kun je zeggen, ik vind het terug in de Bijbel. Dat is nou schriftuurlijke bevinding. Bevinding, zeker, goed. Maar het moet schriftuurlijke bevinding zijn. Ik moet het terugvinden in de Bijbel. Als het tegen Gods woord is, dan klopt het niet. Want het is de geest zelf die dat woord ook gegeven heeft. Je ziet het ook op de Pinksterdag. De Heilige Geest gebruikt op de Pinksterdag het woord als heilsmiddel. Want door de prediking kwam er een geweldige ommekeer. Die verdieping kreeg ook weer verder door het onderwijs dat de apostelen mochten brengen. Het geloof is uit het gehoor, staat er ook. En het gehoor door het woord van God. Wij ontvangen de prediking, staat er in Galaten 2, door, wij ontvangen de geest, staat er dan ook zelfs, door de prediking van het woord. Dus die geest is noodzakelijk. Maar hij werkt door het woord, in verbinding met Christus. En daarom is het belangrijk om vast te houden dat hij uitgaat van de Vader en van de Zoon. Niet twee wegen om tot God te gaan, maar de geest richt het oog op de Heer Jezus Christus. Moet zijn werk als noodzakelijk zien, als heilzaam, als volkomen. Maar de andere kant is, die geest is dus wel noodzakelijk. Even als dagelijks brood. Wat vader onder u, die de zoon om brood bidt, zal hem een steen geven. Of ook een vis zal hem voor een vis een slang geven. Of zo hij ook om een ei zou bidden, zal hij hem een schorpioen geven. Dat heeft de Heer Jezus zelf gezegd. Dan gaat het ook om brood. Even noodzakelijk is het werk van de Heilige Geest in ons leven. Meer nog. Want daar kun je echt niet buiten. Hij is alles wat ik nodig heb om een kind van God te worden. Maar ook om als een kind van God te leven. Dus de levendmaking, maar ook de levensgroei. Hij wederbaart. En daarom is het zo nodig dat we bidden, voortdurend bidden. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Waarom zo belangrijk die Heilige Geest? Omdat niemand kan zeggen dat Jezus Heere is dan door de Heilige Geest. Dat is zijn werk, dat je aan hem gaat toevertrouwen. Dat je zijn eigendom gaat weten. Van de Heer Jezus Christus voor tijd en voor eeuwigheid. Met al je schuld, met al je zonden. Dat je het van hem moet hebben. Niemand kan zeggen dat Jezus Heere is, heerster is, de gebieder over je leven. Dan door de Heilige Geest. Hij werkt en versterkt ook het geloof in zondaars harten. Er staat ook, wie de geest van Christus niet heeft, die komt hem, dat is Christus, niet toe. Die heeft geen deel aan de zaligmaker en aan zijn verdiensten. Daar ziet u nou het belang ook van de Heilige Geest, de noodzaak ook van het werk van de Heilige Geest. Hij past wat Christus verdiend heeft toe. Hij maakt dode zondaren levend. Het is de geest der ontdekking. Hij opent de ogen van blinde zondaren. En als hij het licht doet opklaren, doet opgaan, dan ga je zien wie je voor God bent. Hij geeft verstand van God en goddelijke zaken. Hij laat ook de Heer Jezus Christus zien in al zijn schoonheid. De koning in zijn schoonheid. Op wiens lippen genade is uitgestort. En die met uitgebreide armen klaar staat om zondaren te ontvangen. Daar heeft hij verstand van. En anders is het allemaal dwaasheid voor ons hoor. Dat moet geestelijk onderscheiden worden. Natuurlijk, een mens die begrijpt daar niks van. En daarom is de geest der ontdekking nodig. Maar om die geest mogen we ook bidden. En als wij niet weten wat onze zonden zijn, ja, misschien wel weten en zeggen, we zijn allemaal zondaren, want dat weten we allemaal wel, maar dat we niet werkelijk zondaar voor God geworden zijn, dan is het die geest ook waarvan staat dat hij overtuigt van zonden, die ook overtuigt van de boezemzonde. Door het woord. Denk maar aan Nathan, de profeet van de Heere, die op David werd afgestuurd. Gij zijt die man. En je leert buigen en belijden. En als je niet kunt breken met de zonde, ook dan is het de Heilige Geest, die ook genoemd wordt de geest van de uitbranding, die de zonde uit je leven brandt. En dan ga je een walg krijgen aan de zonde. Pijn, inderdaad, dat doet heel veel pijn, maar het is zo heilzaam, zo noodzakelijk. En dat is het werk van de Heilige Geest. En hij kan dat, en hij wil dat. En als u zegt, maar ik heb zo moeite met bidden, ik ben zo harteloos, juist ook in dat opzicht. En ik ben wel eens bang, zou ik het wel echt menen als ik dan bid? Dan moet u bij deze geest zijn. En daar mag u dan een beroep op doen. Dat heeft de Heiland zelf gezegd. Hij wordt ook genoemd de geest der genade en der gebeden. En als dan de zondekennis toeneemt in je leven. En je zegt, o Heere, hoe moet dat? Als u met mij in het gericht treedt, ik kan voor u niet bestaan. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. Maar, dat is nou het werk van de geest. Dan neemt hij mee naar het kruis van de Heer Jezus Christus. Dan overtuigt hij niet alleen van zonde, maar ook van de gerechtigheid die er is in de Heer Jezus Christus. Die zo volkomen is, alsof ik zelf dan alles had gedragen en had volbracht. Dan richt hij het oog op het bloed van het lam dat reinigt. Niet maar van een paar zonden, maar van alle zonden. En als je dan ontdekt dat je tegen de Vader gezondigd hebt, dan is het de Heilige Geest, de geest van het zoonschap, die via de Heer Jezus Christus terugbrengt naar het vaderhart. En het doet stamelen. Abba, lieve vader. En hij zegt het dan. De vader zelf heeft u lief. En als je moet klagen, maar wat zijn er nou vruchten in mijn leven? Wat komt er weinig van terecht? Dat is nou het werk van de geest. Uw vrucht is uit mij. Denk maar aan Galaten 5, waar die vruchten worden genoemd. Dan ga je het van hem verwachten. Dat is het werk van de Heilige Geest. Misschien bent u het niet eens met de Heer. En je zegt, waarom doet de Heer het nou zus en zo in mijn leven? Hij is de geest der wijsheid en der kennis. De geest die inzicht geeft. Nee, dat betekent niet dat je dan alles kunt gaan doorgronden. En dat je dan precies weet waarom dit of dat moest zo in je leven. Maar je leert wel verstaan dat het goed is, dat het nodig is, omdat hij leidt. Hij leert het je aanvaarden en achter hem aankomen in het stil vertrouwen. Immers is mijn ziel stil tot God. Van hem is mijn heil. En als je dan in dagen van droefheid bent, dan is het de geest die ook genoemd wordt, de geest der vertroosting. En bij alle levensvragen, je weet niet welke kant je op moet. Hoe moet ik gaan door dit leven? Dan is hij de leidsman. En daarom weer zo nodig. Maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Die geest verzegelt ook. Denk maar aan wat er staat in Efeze 4. Bedroef de geest Gods niet met welke gij verzegeld zijt tot de dag der verlossing. Een zegel, dat geeft ook aan bewaring. Afkomst geeft het aan. Als iets verzegeld werd, een pakje verzegeld werd, daar en daar komt het vandaan. Maar het mag ook niet door onbevoegde opengemaakt worden. Het geeft bewaring aan. En dat is het werk van de Heilige Geest. Hij drukt dan het stempel van de Heer Jezus Christus op je leven. Maar hij bewaart dat leven ook tot de dag van Christus. Hij is het dus die het werk van de Vader en van de Zoon uitdeelt en toepast. Dat is nou het werk van de Geest. Kent u dat? Ja, maar vandaag wordt er toch ook wel anders over gedacht. Er zijn Pinksterbewegingen, er zijn allerlei evangelische kringen. En daar hebben ze veel meer aandacht voor het werk van de Heilige Geest en voor de Geest dan in de kerk. Daar hebben ze tenminste aandacht voor de gaven van de Heilige Geest. Er wordt gesproken over tongentaal. Nou, wat hoor je er nou van in de kerk? En bijzondere openbaringen die de Heilige Geest geeft en wonderlijke genezingen die er gebeuren. Dat waren toch zaken die op de Pinksterdag ook aanwezig waren. Is de kerk niet verstart door de nadruk maar te leggen op de prediking en op het woord. En op heel die ambtelijke dienst. Is het daarom juist niet een dode boel in de kerk vandaag? Ja, zo wordt er over gesproken. We moeten niet vergeten, gemeente, dat in de begintijd van de kerk er inderdaad heel opzienbarende dingen gebeuren. Maar worden tegelijkertijd in Gods woord ook gewaarschuwd dat we daar niet van moeten verwachten. Heel begrijpelijk dat er in zo'n begintijd allerlei spontane en het bruist dan als het ware. Het is een stroom die bruist en die later inderdaad wat verbreedt en wat minder bruisend is. Maar als het nou gaat om tongentaal, moet er wel voorzichtig mee zijn hoor. Dat komt in alle religies voor, tongentaal. Dat iemand zo vol is van zijn religie, dat hij niet meer in verstaanbare klanken zich kan uiten. Paulus die zegt dat er wel een verklaarder bij moet zijn. Maar in die begintijd maakte de Heer daar inderdaad ook gebruik van. Maar Paulus schrijft, ik spreek liever 5 woorden met mijn verstand dan 1000 in tongentaal. Kijk maar eens na in 1 Korinthe 14. En wanneer hij in Galaten 5 een brede opsomming geeft van de vruchten van de geest, dan zit daar niets bij van wat de Pinksterbeweging juist als het een en al vindt. Moet u niet vergeten. Dat is heel opmerkelijk. En de Heer Jezus die zond zijn discipelen niet uit om mensen tongentaal te leren spreken en om zieken te genezen. Maar, wat was het bevel? Predik het evangelie, lerende hen onderhouden, alles wat ik u geboden heb. Dat is het, de prediking van het evangelie. Daardoor behaagt het de Heer om zalig te maken. Dat is het instrument waardoor de Heilige Geest het doet, door dat zwaard. En dan komt het nog voor, gemeente, als we door dat zwaard zijn aangeraakt, dat je zo vol kunt zijn, dat je niet meer uiten kunt. Dan, och, we hebben het gezongen, hè? Dan vloeit mijn mond over van uw eer, gelijk een bron zich uitstort op de bergen. Dan kun je daar inderdaad vol van zijn. En dan weet je soms niet meer hoe je het moet uitdrukken. Dan is het vol. En soms ook stil. Dan kun je niet meer spreken. Immers is mijn ziel stil tot God van verwondering. Dus de prediking van het evangelie. Daardoor behaagt het de Heere zalig te maken. Maar dat gaat niet automatisch. Het is het werk van de Heilige Geest. En als de Geest gaat werken, dan merk je dat. Je verstand wordt verlicht. Je gaat het zien wat de Heere bedoelt. Wie je zelf bent en wie de Heere is. Je wil wordt omgebogen. Je hart wordt veranderd. En je wandel geheiligd. En daarom hebben we zo nodig dat gebed Och schonk ge mij de hulp van uw geest. En weet u, de Heere heeft het beloofd. Welke weg wijst de Heere? Kijk maar naar Lucas 11. Indien dan gij die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven. Hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan degene die hem daarom bidden. Belooft de Heere dan alleen maar de Heilige Geest? Nee, in Lucas 11 wordt inderdaad over vaders gesproken die toch goede gaven geven. De Heere belooft niet alleen de Heilige Geest. U mag om natuurlijke zaken bidden. Zieken mogen bidden om gezondheid. En jongelui mogen bidden om vriendschap en liefde. En werkelozen mogen bidden om werk te mogen ontvangen. En rechtelozen mogen bidden om recht. En een echtpaar mag bidden om een kind. Maar bovenal, een goddeloze mag en moet bidden om God, om de Heilige Geest. Dat hebben we bovenal nodig, de Heilige Geest. En dat wil de Heere bovenal schenken. Dat laat hij juist zo duidelijk in Lucas 11 zien. Nee, dan worden niet al onze wensen vervuld. Maar het gebed om de Heilige Geest wel. En dat is niet minder, maar dat is juist meer. Dat is God zelf. Dat is de drie enige God. Die heb je dan bereid om te helpen. Om uitkomst te geven. Om genade te schenken. Voor wie? Voor wie is dat dan? Heeft de Heer ook gezegd. Gij die boos zijt. Hoort u dat? Tot zulke. Tot mensen wordt dat gezegd die afkerig zijn van God. Gij die boos zijt, hoeveel te meer zal dan de Heere die Heilige Geest schenken. En het gedichtsel van het hart van de mens is ten alle dagen van zijn jeugd af boos. En dan zal die Vader, wanneer je het aan hem vraagt, om Christus wil, die levendmakende geest schenken. Dat is beloofd bij de doop. Bedroef toch de Heilige Geest niet door daaraan voorbij te leven. Door te denken dat heb ik niet nodig. Het zal wel meevallen. Of ik ben toch gedoopt, dus dan is het klaar. Nee, zo is het niet. Sta hem niet tegen, blus hem niet uit. Die geest hebben we nodig. En hij is bereid om harten te openen, al zijn ze nog zo hard. En om te verbinden aan de Heer Jezus Christus en te leiden tot het Vaderhart. En als u of jij dan zegt, ja, mijn hart is zo hard. Hij kan weerstanden verbreken. Dat is nou dat onwederstandelijke werk van de Heilige Geest. O, wat ongelukkig als je deze geest mist. De natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die van de geest van God zijn. Dan ben je het eigendom nog van de duivel. De geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid zoals er staat. Doende de wil des vleeses en der gedachten. En dan kom je niet in de hemel. Zonder de vernieuwing van het gemoed kom je daar niet. Tot Nicodemus heeft de Heere gezegd, voorwaar zeg ik u. Zo iemand niet geboren wordt uit water en geest. Hij kan het koninkrijk gods niet ingaan. Wat dan? Stel je onder de bediening van het woord. Getrouw, dat is het middel dat de Heere gebruiken wil. Ik denk aan Handelingen 10. Als Petrus nog deze woorden sprak, staat er. Viel de Heilige Geest op allen die het woord hoorden. Dat is de weg. En we zijn ook vanavond op het krachtenveld van de Heilige Geest. En de Heere heeft het zelf gezegd. Gij slechten. Hoe lang zult gij de slechtigheid beminnen en de spotters voor zich spottenij begeren en de zotten wetenschap haten? Keert u tot mijn bestraffing, ziet, ik zal mijn geest u overvloedig uitstorten. Ik zal mijn woorden u bekendmaken. Bid tot die Heere. Dat is de weg. Hij overtuigt van zonde. Dan komt de droefheid over de zonde. Dan komt er honger en dorst naar de vergeving, naar de vernieuwing van je leven. Dan gaat de Heilige Geest je wil ombuigen. Die krachtige. En tegelijkertijd, zoals de belijdenis dat ook noemt, die zoete en krachtige werking van de Heilige Geest. Hij verlicht het verstand. Hij drijft tot het gebed. En dan wekt hij de begeerte om de Heer Jezus Christus te leren kennen. En te mogen dienen. De Heilige Geest, de allergrootste gave. Het allerhoogste en eeuwig goed. Wij kunnen er niet over beschikken, over de Heilige Geest. Dat heeft de Heer zijn discipelen ook laten voelen. Denk aan die weeszondag. Hij heeft ze laten voelen. Dat we stijl en diep afhankelijk zijn inderdaad van hem. Dat is een hele les geweest, ook voor de discipelen. Als de geest niet in de raderen is. Nee, wij kunnen het niet maken, gemeente. Maar als de geest werkt, dan kun je hem ook niet tegenhouden. En hij komt in de weg van het gebed. Kan wel eens duren. In Jeruzalem hebben ze 10 dagen gebeden om de uitstorting van de Heilige Geest. Kan wel eens duren. En toen heeft de Heer ze ook geleerd dat ze niet over die geest konden beschikken, want we hebben er geen recht op ook. Maar dat het een genadegave van boven is. Genade, maar ook een gave die de Heer wil schenken. Want ze hebben erom gesmeekt en de Heer heeft het verhoord. Och, dat gij de hemel scheurde en hij kwam neer. En dan wacht de Heer wel eens om je des te beter te doen verstaan dat je niet zonder kunt. Dat geeft nou een aanklevend leven aan de troon der genade. En het is die geest die ook drijft. Drijft ook tot het gebed. En dat gebed hoort de Heer altijd. Wat ons ook onthouden kan worden. En hoe pijnlijk het ook is. Maar dit niet. En dan komt je leven tot een doel. Tot het doel. Tot zijn uiteindelijke vervulling. Hoe het ook gaat dan. Door die geest. Die de Heere wil schenken. En dan laat God geen dag langer wachten dan nodig is. En daarom. Uw goede geest. Besture mijn schreden. En leidde mij in een effen land. Amen. Laat wij bidden en danken. Leer het ons, Heere, om ons leven te besteden in uw dienst. Uw goede geest, die hebben we daarbij nodig. Want uit onszelf kunnen we dat niet. Willen we dat niet eens. Maar het is die goede geest die ook tot kennis van de zaligheid brengt. Neem ons bij de hand. Leid ons in de schriften, die van u getuigen, o Heer Jezus Christus, de enige weg tot de Vader, de enige weg tot de zaligheid, door u alleen. En daar hebt u zoveel voor gedaan. U kwam naar deze wereld vol nood en dood, om te lijden en te sterven, plaatsvervangend, om borg te zijn voor een schuldig volk. O, geef toch dat we geen andere weg begeren dan die weg te gaan die u aanwijst en aanprijst. Dat we niet van elders inklimmen, want dan zijn we dieven en moordenaars en we zullen voor eeuwig omkomen. Heilige Geest, het is uw lust en liefde om de Heer Jezus Christus aan te wijzen als de enige weg en de bereidwillige weg, de levende en verse weg tot het vaderhart van God. Schenk het ons en onze kinderen, ook als ze afdwalen, Heere. Want u bent het, o Heilige Geest, die ook alomtegenwoordig bent en alwetend bent. En die weet waar we zitten, waar we staan, op bergen en in dalen, waar we ook zijn. En in welk land ook vertoeven, ook op dit moment, u weet ze te vinden. En u kunt helpen. U neemt het uit, Christus. U kunt het niet doen om ons, maar u kunt het wel doen om het werk van de Heer Jezus Christus. Helpen, zaligen, tot in eeuwigheid. Ga met ons mee. Geef verlangen, Heere, om in deze week uw grote naam ook moedig te danken voor al uw zegeningen. Dat we hier samen mogen komen, zo midden in de week, dankdag. Om voor uw heilig aangezicht onze verwondering te uiten. Dat we niet vernield zijn. En dat uw barmhartigheden nog geen einde hebben. En dat uw trouw zo groot is. Ga met ons mee. En hoor ons om Jezus wil. Amen. Tot slot zingen wij uit Psalm 45 het eerste vers. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van ene koning zingen. Terwijl de geest mijn gladde tongen drijft. Met biddende harten de zegen van de Heere die in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.